Beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe aflevering van Heiligen Getuigen zullen wij u verder voorlezen uit het levensverhaal van Pier Giorgio Frassati, een leven dat werd opgetekend door zijn zus Luciana Frassati. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 19 met de titel Maart, want we overlopen nu de laatste maanden van zijn leven. Velen kenden zijn manier van liefdadigheid goed. En nog tijdens het leven van Pier Giorgio schreef Angiolio Gambaro daarover in zijn dagboek. In mijn korte leven van alle dag heb ik nooit iets meegemaakt dat op mij een zo diepe indruk heeft gemaakt als de sterke persoonlijkheid van deze jonge man. Ik denk dat vandaag de dag een model van deugd erg belangrijk is, zoals het beeld dat Pier Giorgio ons van zichzelf biedt. Hij gaat te werk in stilte, in het geheim, zonder lof te zoeken, en geeft aan de armen een brood en zijn hart, aan het weeskind een welgemeende liefkozing, aan de ouderen zijn stralende glimlach, aan de zieke de balsem van zijn liefdevolle hulp. Zijn apostolaat heeft iets heldhaftigs. Hij verlaat een gezin waar hij alle comfort, de voldoening van alle genoegens zou kunnen vinden. En het is in de harde school van onze wereld dat hij zich een sterke ziel smeet, die standvastigheid, energie, moed en offervaardigheid heeft. Kort gezegd, alles wat mooi, waardig en eervol is. Hij vergeet de schitterende mogelijkheden die zijn hoge afkomst hem zouden kunnen bieden en is niet bang om zijn opmerkelijke evangelische geest van opoffering, van onthechting, van armoede uit te dragen in een leven dat, met wat de mens ervan gemaakt heeft, nog het meest op een ruig feest lijkt, waar onopgevoede tafelgenoten elkaar de schotels uit de handen trekken in plaats van ze elkaar aan te bieden. Voor zijn edelmoedige werk, zijn warme en zeer zuivere geloof, zijn bescheidenheid en zijn onveranderlijke vriendelijkheid is er een reden om ontroerd te staan. En ik heb vanavond, in het contact met zijn vurige communicatieve ijver voor de christelijke werken, een diepe ontroering gevoeld. Carlo Florio, een confrater, beschrijft de geest waarin Pier Giorgio de armen opzocht. Ik bezocht de vergaderingen van Sint Vincentius meer uit familietraditie dan uit overtuiging, en Pier Giorgio moet dat begrepen hebben, zodat hij mezelf de liefdadigheid leerde te bedrijven. Het is waar dat ik hem geen van mijn bedenkingen verborg. Ik vroeg hem bijvoorbeeld hoe je vrolijk bepaalde huizen kunt binnengaan waar de eerste begroeting een misselijkmakende stank was. Hoe slaag je erin om je afkeer te overwinnen? Hij antwoordde, in het kort, vergeet nooit dat, ook als het huis smerig is, jij Christus bezoekt. Herinner je goed wat de Heer gezegd heeft. Het goede dat gij aan de armen doet, dat doet gij aan mij. En hij vervolgde, rond de zieke, de misdeelde, de ongelukkige, zie ik een bijzonder licht, een licht dat wij niet hebben. Ik keek hem stom verbaasd aan, maar gewonnen door de tederheid die hij voor iedereen had, en in het bijzonder voor de zieken. Soms vond ik het onrechtvaardig dat jongeren zoals wij naar de vijfde verdieping moesten klauteren om vervolgens niets dan ellende en viezigheid te vinden. En hij zei, denk er altijd aan om als je een aalmoes geeft, een woord van christelijk geloof toe te voegen, om vertrouwen en moed te schenken, om liefdadigheid aan te bieden aan de armen met een gevoel van warmte. Ik herinner me een discussie over dit onderwerp op de binnenplaats van het aartsbisdom. Een discussie die ik besloot met de vraag: maar denk je dat er een beetje fantasie zit in jouw levensideaal? Als enig antwoord gaf hij me een vuistslag tegen mijn schouder met een kom zeg en een blik die geen tegenspraak duldde. Een andere keer vroeg ik hem, naar aanleiding van de brief van de heilige Paulus aan de Korintiërs, of hij nu juist dat geloof, geconcretiseerd in de liefde, in praktijk bracht. En hij antwoordde: wat zou het geloof zijn als we het niet met liefde zouden bekleden? Hoofdstuk 20. April. Ik vraag je om een beetje voor mij te bidden, opdat God mij een ijzeren wil geeft, die niet ombuigt en zijn plannen niet beschaamt. Verzameld in het cenakel reciteerden de Fouché-jongeren op vraag van Monseigneur Pini drie weesgegroeten voor degene die als eerste van hen zou overlijden. Pier Giorgio was bij hen. De 6e april, de 24e verjaardag van mijn broer, was een belangrijke datum, omdat papa, gekweld door de frequente protesten van zijn dochter, die elke maand zakgeld kreeg, terwijl hij, die bijna afstudeerde als ingenieur, niets kreeg. Dus papa besloot om hem 5000 lire te schenken, een heel fors bedrag in die tijd. Pier Giorgio hoefde niet lang na te denken om te weten hoe hij dat geld ging besteden. Ik heb een bank die mij 100% rente geeft, had hij eens gezegd, toen hij met Pietro Occhelli naar de krotten van de Madonna della Pace ging. In zijn hart had hij het geld onmiddellijk bestemd voor meubelen voor de Sint-Vincentius-vereniging bij de kring Milites Mariae. Wat geld aangaat, beschouwde hij zichzelf als de beheerder van een vermogen die hem niet toebehoorde en waarover hij op een dag rekenschap zou moeten afleggen. Daarom verdroeg hij nog gierigheid, nog verspilling. Hij protesteerde tegen het huispersoneel als zij de overschotten van het brood niet bewaarden en stak zijn tijd in het verzamelen van de restjes brood ook na de bergkampen. Hij wist hoeveel moeite het kostte om de enkele lires bijeen te brengen die zijn liefdadigheid omzette in medicijnen, boeken, schoenen, bonnen voor brood, hout en kolen. Hij was zo spaarzaam als de fanatiekste boer uit Biella, maar alleen en altijd voor anderen. Op dat doel was zijn wil gericht in een voortdurende en dringende inspanning. Die wil gold hemzelf en de anderen. Voor veel van zijn metgezellen was hij de wil die zij misten. Hij had maar een paar woorden nodig om met iemand bevriend te worden, die hij vervolgens hulp en raad gaf. Het aantal en de intensiteit van de menselijke relaties die zijn hele bestaan tekenden, namen zoveel van zijn energie in beslag dat hij zei: ik voel me als iemand die aan het verdrinken is en ik moet de kracht vinden voor de volgende zwemslag. Hij vroeg regelmatig en met een indrukwekkende frequentie om gebeden die hem zouden helpen om die wil die deugd wordt als hij erin slaagt zichzelf te beheersen, te versterken. Het volstond hem te zien om te begrijpen hoezeer de bekoringen hem hadden kunnen overvallen. Hij had bruin haar, was iets groter dan gemiddeld, had brede schouders en gespierde armen. Zijn weerbarstige haar lag in een harmonieuze lijn over zijn voorhoofd, met een puntje in het midden. Niet al te zware wenkbrauwen, perfect qua vorm, omlijsten grote zwarte ogen, vol uitdrukking. erg lange en gekrulde wimpers benadrukten de diepte van zijn blik. Een scherpe neus, een regelmatige mond die afstak tegen de bruine tint van zijn gezicht. Heel witte tanden, kleine oren dicht tegen zijn hoofd aangelegen. Zijn schoonheid, zijn sociale status en zijn wonderlijk goede gezondheid, die voor anderen valkuilen hadden kunnen zijn, waren voor Pier Giorgio, omdat hij dat zo wilde, traptreden die hem omhoog hielpen. En hij behaalde de overwinning altijd zonder een klacht te uiten of een traan te laten. Pier Giorgio ging door met Spartaans te leven in zijn ijskoude kamertje met nauwelijks voldoende dekens. Zijn opvatting van het leven maakte hem zijn taak in de strijd voor zichzelf en voor de anderen gemakkelijker. Hij stond op bijzondere wijze dicht bij mama, vastbesloten alles op te offeren om haar te helpen. Zijn brieven maken zijn voornemen duidelijk om haar te laten delen in alles wat mooi was, om tegenslagen te verbergen of af te zwakken. Kortom, om rond haar een rustige wereld te creëren die haar tot troost zou kunnen zijn in haar moeilijke bestaan. Omdat hij haar niet alleen wilde laten, ging hij, nadat hij voor de laatste keer de San Mora beklommen had, om de stilte van de Santa Croce te bereiken, terug naar Poloni, om met haar zijn laatste Pasen door te brengen. Hij ging dus terug naar dat grote huis, waar er overal, zoals ook ik enkele maanden later zou voelen, tekens van onze momenten samen waren. In de tuin vol bloemen begroette hij met zijn gebruikelijke opgewektheid de tuinman, die blij was met de aanwezigheid van zijn oude hulpje. Zijn heldere stem weergalmde opnieuw, terwijl de buren glimlachend zeiden dat de litanieën van Pier Giorgio weer begonnen waren. Voor de laatste keer vergezelde Pier Giorgio de oude en bijna blinde Don Viliani. Hij liet hem niet achter bij de deur van het huis. Hij ging naar binnen, hielp hem om te gaan zitten, ging boven zijn pantoffels halen en dan, nadat het uur was overeengekomen waarop hij 's ochtends de mis zou komen dienen, zei hij hem gedag. Voor de laatste keer ging hij naar Europa en bad voor mij, ver weg, tot zijn Madonna. Hij ging langs bij het observatorium van Pater Rizzi en verzekerde hem dat hij snel zou terugkomen. Hij deed de poort van het kerkhof van Poloni open om er zijn bloemen en zijn gebeden te brengen. Maar een geheimzinnige leegte moest zich al openen in de grote salon van Villa Amethis, want mama schreef me dat jaar met Pasen een heel emotionele brief. Ik kom dichter bij die kwade droom, die nachtmerrie, waarin ik alleen door de kamer zal dwalen en er niemand meer zal zijn van degenen die ik heb bemind. Volgend jaar zal Pier Giorgio hier niet meer zijn, de stille zoon die de zegen van dit huis is. Grootmoeder en hij zijn er de hoeksteen van. Zij vermoedde zeker niet dat haar feestkindje voor de laatste keer de klokken zo glorieus hoorde luiden, zoals ze hem ook ontvangen hadden toen hij ter wereld kwam. Hoofdstuk 21. Mei. De weg van de rechtvaardigen is de moeilijkste, maar het is de kortste om de hemel te bereiken. Dat zei Pier Giorgio tegen Esther Pignata, die bij ons sinds enkele maanden kamermeisje was, toen ze triest en ontmoedigd was, teleurgesteld door de verleiding van een zorgeloze overgave aan de pleziertjes van het leven. Esther had zo vaak de deur opengedaan voor armen. Ze had het geschenk, de bloemen, voor het feest van San Giorgio in ontvangst genomen. Ze had van mijn broer, altijd geduldig, geleerd om de telefoon te beantwoorden. En meegesleept door zijn voorbeeld, had zij de gewoonte aangenomen naar de mis te gaan en deze te volgen in het boek dat hij haar had gegeven met de volgende opdracht. In het gebed stijgt de ziel uit boven de droefheid van het leven. Hij had aan iedereen zijn geloof willen geven, dat geloof ontstaan uit de diepe overtuiging dat het een vitale behoefte was, voordat het een plicht was, en zijn geest van opoffering en vergeving. In één woord, hij had gewild dat allen actief de leer van het evangelie zouden aanhangen. Nooit kon een vriend of een tegenstander zich herinneren een harde blik, een kwaad woord, een onrechtvaardige berisping of eenvoudigweg een nalatigheid of een teken van verveling te hebben ondergaan vanwege Pier Giorgio. Het was ook onmogelijk hem een snel oordeel te ontfutselen als dat niet nodig was voor een ernstige stellingname. Hij toonde zich alleen streng in zijn oordeel over bepaalde ellendelingen die vroomheid voorwendend verwerpelijke dingen deden. Hij had liever gezien dat dergelijke katholieken, in plaats van regelmatig de communie te ontvangen, de kerken niet zouden ontheiligen. Hij had het gevoel dat de godsdienst als synoniem van de liefde alles diende uit te sluiten wat aan een verplichting deed denken. Hij begreep de verplichting om de communie te ontvangen niet. En op een dag, toen hij iemand die hij bewonderde hoorde verklaren: "Morgen moet ik ter communie gaan," was hij daar bedroefd over, als over een gebrek aan eerbied tegenover God. Ik kreeg nooit een preek van hem. Ook in die maand, toen ik in grote haast was teruggekeerd naar Turijn, wegens de ziekte van onze grootmoeder, was er geen tijd voor. Toch merkte ik dat er iets vreemds was gebeurd in hem. Iets dat het verdriet over de naderende dood van grootmoeder Linda oversteeg. Immers, het langzame uitdoven van een bijna 90-jarige leven moest voor allen iets natuurlijks lijken, en des te meer voor mijn broer. Mama, verscheurd door het vernederende vooruitzicht van de burgerlijke scheiding, gewild door vader, had op 7 mei, onbewegelijk staand naast Pier Giorgio bij de balustrade van San Filippo, verbitterd geantwoord aan onze nicht Rina Pierazzi, die vroeg naar nieuws over Linda. Het zou beter zijn als we allemaal stierven. En één slechts met zijn grootmoeder stierf voor allen. Het geloof geeft ons de kracht om de doornen te overwinnen waarmee ons leven bezaaid is. Het zijn woorden van Pier Giorgio, verkregen door fragmenten samen te brengen, opgepist uit de prullenbak van een briefje gedateerd Turijn 3 mei 1925, 1 uur 's nachts, gericht aan Clementina Luoto, wier moeder ziek was. Pier Giorgio was al jaren niet meer van deze wereld en hij kon zichzelf overstijgen dankzij zijn helder aanvoelen van de essentie van het goede. Als een man uit één stuk, zonder valse schaamte, zonder verborgen lafheid, keek hij zijn gesprekspartner, man of vrouw, recht in de ogen. Toch gebruikte hij zijn lichamelijke en geestelijke gaven enkel om anderen tot de deugd aan te zetten. Hij overtuigde Esther. Hij overtuigde de vroedvrouw, vriendin van Bonini, toen hij haar uitlegde dat er een persoon bestaat die oneindig verheven is boven alle aardse dingen. Hij overtuigde juffrouw Rigaud door een feest te verlaten om haar 's nachts niet alleen te laten. Hij overtuigde pater Regini, die hem, na de nachtelijke aanbidding, opdroeg om Elisa Raineri naar huis te begeleiden, die de nood had gevoeld hem te bedanken omdat hij voor haar geen jonge man, maar een engel had gekozen. Hij overtuigde mevrouw Emilia Bertola, die zich verontschuldigde omdat ze hem onnodig had laten wachten en omdat ze hem zo gedwongen had buiten adem bij de trein aan te komen, en aan wie hij antwoordde dat om binnen te gaan in het paradijs hij wel langer zou hebben gewacht, en dat hij wenste dat hij, zoals deze keer, er op tijd zou aankomen. Hij overtuigde juffrouw Aimone Kat van de schoonheid van de dood en van de kracht van zijn rozenkrans, toen hij haar deze toonde met de woorden: "Mijn testament heb ik altijd op zak." Velen bereikten, dankzij mijn broer, de zekerheid van een transcendentie. En toen ze zich na zijn dood verspreidden, bleef er in allen een teken, een verdriet achter. Hoofdstuk 22. Juni. Het opschrift luidt: dag na dag ben ik aan het wachten om mij te wapenen met goede wil, die mij de kracht geeft om mijn laatste taak tot het einde toe te volbrengen. Ik ben nu immers dicht bij het moment om te oogsten wat ik gezaaid heb. Dat schreef hij op 15 juni. En 19 dagen later nam de dood, die hij altijd recht in de ogen had gekeken, hem op in zijn vrede. Het was de laatste maand van zijn leven, maar de familie begreep de essentie van die periode helemaal niet. Aan de sfeer die thuis heerste waren wij gewend, maar ik was aan een ander leven begonnen, vol verrassingen, terwijl de boeken en de examens zijn deel waren. Daarvan had hij een lijst opgesteld op 27 juni, als om het enige overzicht van zijn leven na te laten dat voor ons waarde had. Tussen de 20 cijfers, 2 blanco vakjes, de examens die hij nog moest doen en het gedroomde diploma, om dat dan ten dienste te stellen van degenen die hij als de ongelukkigsten onder de arbeiders beschouwde. Dat diploma dat voor de ogen van zijn naaste omgeving zijn roeping van missionaris moest verbergen. Maar de ingenieurstitel die hij op het punt stond te behalen, werd door onze ouders slechts beschouwd als een stuk papier. Misschien noodzakelijk, maar nog altijd een stuk papier. Het was Pier Giorgio niet toegestaan om over zijn eigen leven te beschikken en zijn verlangen om zich aan een religieuze keuze te wijden zou nog minder aanvaardbaar zijn geweest. Onze ouders wisten dat hij altijd naar de kerk en naar zijn katholieke kring ging, dat hij heel wat priesters als vrienden had en dat hij zich geen andere ontspanning toestond dan een partijtje biljart bij Cesare Balbo, waarvan de inzet de vereniging ten goede kwam. Dat alles werd eigenlijk op rekening van zijn geringe intelligentie gezet, en meer wilden ze er niet van weten. Dat hij katholieke kranten verkocht, dat hij deel uitmaakte van veel Sint-Vincentius-verenigingen, dat hij dagelijks ter communie ging. Op het geschikte moment, dit wil zeggen, op het moment waarop hij zou oogsten wat hij gezaaid had, wachtte mijn vader hem op met zijn gezag. Er was al een carrière voor hem gekozen. Bij La Stampa zou voor hem de deur openstaan naar een administratieve werkkring. De stoel, de tafel, het kasboek wachten hem al op. En om hem te initiëren in zijn nieuwe werk, verliet de advocaat Garino, een oude vriend van de familie, Fiat. Nooit had papa een woord gewisseld met mijn broer over zo'n belangrijke beslissing. Nooit was er een conversatie over de aspiraties van zijn zoon, alsof Pier Giorgio een ding was waarover men naar believen kon beschikken. Alsof zijn diploma, de plannen om er nog andere te behalen, om in de mijnen te werken, een grap waren, en zijn inspanningen en hoop hoogstens een glimlach waard. Papa was niet gewend om naar iemand anders zijn gevoelens te vragen. En in dit geval, bang om de blik van zijn zoon te kruisen, van de prooi die al geslachtofferd was, vroeg hij zijn vriend Cassone om hem het vonnis over te brengen. De verslaggever die ons zeer dierbaar was, kreeg een brok in zijn keel toen hij Pier Giorgio met zijn ogen vol tranen hoorde vragen: denkt u dat alles papa plezier zal doen? Cassone knikte en zei: zeg hem dan dat ik het aanneem. Hij had het moment waarop hij onze vader en moeder zou verlaten, eenvoudig uitgesteld, zich ervan bewust dat het zijn eerste plicht was om niet de post te verlangen waar God hem geplaatst had, de kleine loopgraaf waar hij de zogenaamde huwelijksband bewaakte. Met dezelfde onderwerping waarmee hij had afgezien van zijn eerste liefde, gaf hij opnieuw toe. Toen ik hem, na de pijnlijke bekentenis die hij me in december gedaan had, vroeg hoe het ervoor stond met zijn roeping, waarover spottend gesproken werd, antwoordde hij me: ik was zeker graag missionaris geworden, maar nu vertrek jij. In dat spijtige "ik was graag geworden" ligt het geheim van het leven van mijn liefste broer besloten. Het vooruitzicht bij La Stampa aan het werk te gaan was voor hem een nog pijnlijker stap. Afzien van zijn apostolaat onder de mijnwerkers was als een voortijdige doodstrijd. Hij aanvaarde het omgaan met dat geld dat niet van hem was, dat geld dat altijd zijn vijand was geweest, enkel om mama te verdedigen. Mijn huwelijk had een situatie die eigenlijk al evident was, tot volle wasdom gebracht en had Pier Giorgio tot pion gemaakt in een tragisch spel, dat al duidelijk bleek uit moeders antwoord toen ik in Berlijn bekende dat ik verliefd was op een Italiaanse officier. Als je met Lazzarini trouwt, zal je verantwoordelijk zijn voor onze scheiding. Grote woorden tegen een meisje van 18 jaar, maar ware woorden. En in de overdreven gevoeligheid van onze moeder zou papa een even hard argument gevonden hebben om Pier Giorgio te beletten de vrije loop te laten aan zijn gevoelens. Die toestand van mama was een handig onderwerp om te proberen het gesprek te rekken, net zoals de uitspraken van Giolitti, de voorspellingen over de val van het fascisme en, tenslotte, de zekerheid dat Pier Giorgio, als hij was doorgegaan met naar zijn bijeenkomsten te gaan, werkelijk een pilaarbijter zou zijn geworden, nutteloos voor La Stampa en het geslacht Frassati. Niemand bij ons thuis zou ooit hebben toegelaten dat hij missionaris werd. "Het was niet de wil van de Heer," antwoordde hij eens aan Enrico Lafranco, die hem vroeg waarom hij niet de soutane had aangetrokken. Hij had zijn besluit genomen, en toen kwam hij die zijn laatste offer aanvaarde en het besluit nam van zijn dood. Pier Giorgio had hem zonder aarzeling en zonder ophouden gediend en lief gehad. Hij nam het geheim met zich mee van zijn huis dat op instorten stond, van het offer dat hij had aanvaard om cement te zijn voor het wankele bouwwerk. Waarom een gezin stichten om daarmee een ander gezin te vernietigen, was voor hem geen retorische vraag. De vreselijke ziekte gaf zo de genadeslag aan een lichaam dat al zwak was, doordat de ziel door smart verteerd werd. Allen hadden zijn te wijde vest opgemerkt, een zoon van Frassati onwaardig. "Het leek of hij erin zwom," zei een nicht die hem in die tijd had ontmoet. En zijn vader: "Ik heb je gezien met een vriend. Je zag er echt uit als een zwerver naast hem. Hoe krijg je het voor elkaar om er zo slordig uit te zien?" Wij kenden papa. Hij had zich nooit erg bezig gehouden met zijn eigen elegantie, en op dat moment waren zijn woorden nog maar eens als kritiek tegen mama gericht. Pier Giorgio had geantwoord: "Maar Beltramo had een pak aan." In werkelijkheid waren het zijn magere schouders die ik op een dag zag toen hij zijn jasje uitdeed, die maakten dat hij er zo anders uitzag. Ik was zo onder de indruk van wat ik zag, dat ik aan Leopardi dacht. En Leopardi, hier staat een voetnoot, Giacomo Leopardi, geboren 1898, overleden 1937, jong gestorven, markante schrijver en dichter. Dus ik was zo onder de indruk van wat ik zag, dat ik aan Leopardi dacht. Maar ik schreef die achteruitgang toe aan de vermoeienis van de examens, terwijl hij al de sporen van een diepe lijdensweg droeg. Alles moest hij opgeven. Zijn herinneringen, zijn hoop, zijn plannen. Maar nadat hij heel zijn leven in Jezus Christus had geleefd, gaf hij aan zijn opoffering en lijden een creatieve waarde in die periode, om te bereiken wat hem voor de geest stond als ambitieus doel. Menselijke pijnen kunnen ons treffen, maar als ze gezien worden in het licht van de godsdienst en dus van de berusting, zijn ze niet schadelijk, maar heilzaam, omdat zij de ziel zuiveren van de kleine en onvermijdelijke smetten waarmee wij mensen ons door onze slechte natuur vaak bezoedelen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.